Pep Talk met Pepijn Schoneveld wordt mede mogelijk gemaakt door Pepijn Schoneveld. Kijk op pepijnschoneveld.nl voor meer informatie. Of volg hem, apenstaartje Pep Schoneveld of facebook.com/pschoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en u luistert naar Pep Talk. De podcast waarbij ik praat met comedians, cabaretiers, stand-uppers, kleinkunstenaars en andere humoristen. Ze zoeken naar de grenzen van onze moraal, vermaken en zijn bovenal heel grappig. Hoe belangrijk is hun functie? Waarom gaan ze op een podium staan? Wat is hun werkwijze en wie zijn hun voorbeelden? Dit is mijn kans om te praten met vrienden en helden, wat van ze te leren en de luisteraar een beeld te geven van de persoon achter de microfoon.
Mooie eerste aflevering.
Lekker een Hollandse podcast waarbij je dan zo
geklungeld. Oh nee, zet nog maar even thee hoor.
Het moet ergens in augustus 2005 zijn geweest dat we elkaar leerden kennen. Ik was een kromlopende boer en de enige Surinamer die ik kende was Gerda Haventong. Hij was een nog krommerlopende halve Surinamer en de enige boer die hij had gezien was die meneer naast Martine Bijl in de hakreclame. We volgden samen het eerste jaar van de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Hij ging naar het eerste jaar reizen en maakte uiteindelijk net als ik de school af. Na school ging hij op een kistje staan op het Malieveld, hield een speech en voordat hij het wist schreef hij twee boeken, Hart voor de Kunst en Freds 2025, zat hij bij De Wereld Draait Door en maakte twee cabaretshows met compagnon Marcel Hartenveld. Hij schrijft columns in het Parool, is nu bezig met de opname van een cd en gaat een boek schrijven over zijn Surinaamse roots. Hij is bevlogen, grappig, muzikaal, scherp en wekt controverse. En ik had in de eerste aflevering van Pep Talk niemand liever gehad dan mijn oudste cabaretvriend, Johan Frits. Allereerst, jouw moeder is Surinaams. Mm-hmm. En je vader Haags.
Ja.
Nederlands.
Klopt.
Wat heeft dat uitgemaakt in je jeugd? Hoe ben jij anders opgevoed dan ik? Los van dat je uit Almere kwam. Nou, waar je sowieso anders op wordt gevoed.
Waar je sowieso anders opgevoed. Nou, ik denk dat bij mij eerder... Dat we misschien anders opgevoed zijn omdat mijn moeder... psychisch niet helemaal stabiel. En mijn vader een alcoholprobleem had. Dus ik ben zeker in die eerste 10 jaar in Dordrecht. En ook de jaren in Almere was vooral dat heel roerig. Gewoon, ja. Dat er gewoon geen stabiliteit was.
Je ging niet graag naar huis.
Nee, ja, en toch ook weer wel. Want mijn ouders waren wel hele fascinerende, mooie, kleurrijke figuren. En voor een kind is alles normaal.
Ja.
He, dus alles normaliseert, wat je kent niet anders.
Nee.
Dus, en ze hadden wel heel veel liefde en wijsheid. En als mijn vader nuchter was en mijn moeder oké, dan was het ook prima. Hoewel ze ook wel 2 jaar uit elkaar zijn. Het lijkt wel een soort de therapie sessie meteen. Hè?
Ik ga zo'n recept uitschrijven.
Ja, precies. Dan kunnen we die eerste die pep talk. Beter, medicatie werkt toch beter dan een pep talk, is dan je eerste conclusie. Maar antwoord op je vraag dat het eigenlijk te druk bezig was met de onrust die er überhaupt was om überhaupt bezig te zijn met dat ik ook Surinaams was. Dat was gewoon ik heb mezelf ook eigenlijk tot voor kort überhaupt nooit Surinaams gevoeld.
Nee.
Het was gewoon Nederlands en ik had een Surinaamse moeder.
Ja.
Dus het was voor mij net zo bijzonder en exotisch, ja. Zo je wilt.
Je was er nooit geweest, je kende het niet.
Ik was er nooit geweest. Ik zei altijd, papa komt uit Den Haag en mama komt uit de Paramariboom.
Oh ja.
Dat is een boom aan de andere kant van de zee. En daar groeien zwarte mensen in zoals mama en Ruud Gullit. Dat zei ik altijd.
En je nieuwe boek gaat ook de Paramariboom heten?
Nee, dat denk ik niet. Dat een woordgrap in de titel van je boek is, dat lijkt me echt...
Oh, de pep talk vind je een slechte titel?
Nee, dat...
Oh, in een boek mag het niet?
En in de cabaret show zou ik het ook niet doen.
Een woordgrap?
Ja.
Nee, dat kan niet.
Tenzij je zet ga ik maar mee, maar ja, die is dood.
Hoe noem je jezelf? Ben je een kleinkunstenaar? Ben je een cabaretier? We leven in Nederland. Nederland is hokjes.
Ja, helaas.
Hoe noem je jezelf?
Ik ben er nog steeds niet uit wat ik op het podium ben. Maar ik ben er wel zeker van dat ik een schrijver ben. Dus ik zeg schrijver en cabaretier. Maar het zou ook het kunnen evolueren naar schrijver en theatermaker.
En wanneer kwam je erachter dat je dat wilde worden? Heb je het altijd al gehad?
Nee, dat niet. Nee, absoluut niet. Ik wilde wel heel lang, volgens mij al vanaf mijn 8e, dat ik wel dacht, ik wil toneelspeler worden. En toen had ik een tijdje dat ik alle vakken wilde worden. Dus ik wilde, als ik de Net had gezien, wilde ik systeemanalist worden. Als ik de Devil's Advocate had gezien, wilde ik advocaat worden. Dus ik wil gewoon dat spelen. Lijkt me echt heel kloot om rechten te studeren.
Ja, ja.
En toen heb ik een vriendin van mij, toen ik 15 was, die nam me mee naar de kamerettenfinale van 2001 in de Nieuwe Luxor. Dat was... zo fantastisch.
Wie stonden in de finale?
Dat weet ik niet meer, want dat vond ik ook niet zo goed. Maar in de pauze had je Freek de Jonge.
Oh,
als
ja?
mystery guest in tijdens het juryberaad.
Toen zij nog die leefde toen nog.
toen zei ook een vrouw naast mij. Die zei, hey, gadverdamme Freek de Jonge. Terwijl ik echt dacht van, oh, dat is Freek de Jonge. Die heb ik wel eens op tv gezien, weet je wel. Wat bijzonder. En het was, hij had een show, Het Laatste Oordeel. En het was net 2 maanden na de Twin Towers. En de poster was zo dat die twee... Ja, dat wist ik toen nog niet, maar dat is misschien wel leuk om te zeggen... dat twee van die vingers zo afgesneden werden.
Oh ja, volgens mij, ja.
En ik vond dat zo magisch. Ik heb en heel hard gelachen. En toen kwam hij nog een keertje op en toen deed hij zijn gedicht... Wees niet bang.
Oh ja.
Je mag opnieuw beginnen. Ja. En ik weet dat ik toen echt dacht van... Wauw, dit kan natuurlijk ook. Je kan gewoon... Je hoeft niet een Shakespeare te spelen. Je kan gewoon je eigen verhalen met grappen en zo. En toen ben ik echt al het cabaret gaan kijken. Joep en Lebbes en Jansen en Theo Maas en Hans Steeuwe. En toen... Ik heb ook het idee dat het... vanaf toen ook iets werd wat heel veel mensen op school ook deden. Toen kwam Napster ook. Weet je,
en dat was in de jaren 90. Wij komen allebei uit de jaren 90.
Ja, ik denk zijn we gevormd? Was dus 2001. Dus ik was denk ik 15, 16. En toen kwam ook net een beetje dat je sneller internet had. Ja. Weet je, dus dat je ook dingen op Napster kon je dan echt stukjes van cabaretiers downloaden.
Ja.
En de mannen van de radio. Ik had niet zoveel geld om er naartoe te gaan. Dus het was vooral... dan audio of op de VARA kijken naar de shows. Dat weet ik nog, dat ik het echt toen verslonden heb.
En je hebt een serie gemaakt, Helden.
Ja.
Wie zijn jouw grootste helden? Bassie en Adriaan?
Nou, toch absoluut Freek de Jonge. Omdat ik het gewoon echt de grondlegger vind van... van het cabaret zoals we het eigenlijk
nu vandaag
kennen. Het verhalende cabaret in Nederland. En omdat hij zowel die rock'n'roll activistische kant met Nederlands Hoop heeft gehad. Waar je echt, als ik dat lees, jongen, dan baal ik zo dat ik dat nooit heb kunnen zien. In het Chaffee Theater nachtshows geven met Bram. En door het land en de halve zaal die opstaat omdat ze het kut vinden. En de andere zaal die begint te juichen. Een soort opschudder. En hij is natuurlijk iemand die zich altijd is blijven vernieuwen. En dus ook... af en toe dan iets maakt wat gewoon helemaal heel slecht is, maar dan opeens weer iets maakt wat zo weergaloos is. Ja. En hij is 71 en ik heb zijn laatste bijvoorbeeld gezien en dat vind ik nog steeds echt zo ontzettend goed. Het is eigenlijk jammer, er zullen ook zeker mensen zijn die bijvoorbeeld nu luisteren en dan denken van, oh ja, Freek de Jonge, dat is toch een hele zure man. En dat is helaas toch echt gekomen door die talkshow dingen, want de talkshow kan veel kapot maken.
Daar gaat het zo nog over hebben.
Ja, precies. Maar zijn voorstellingen zijn nog steeds fenomenaal. En een andere held is absoluut Theo Maassen.
Ja.
Die ik ook echt...
Waarom?
Omdat hij gevaarlijk is. Harde klappen uitdeelt. Maar altijd ook heel grappig blijft.
Ja.
Dat vind ik heel knap.
Want dat is iets waar we het de laatste tijd veel over hebben gehad. Je zei laatst tegen mij... ik kom de laatste 2 jaar er steeds meer achter. Of het laatste jaar... Je kan zoveel te melden hebben als wat je wil. Je kan zo filosofisch zijn als je wil. Er moeten grappen in je show zitten.
Ja.
Het moet grappig zijn.
Ja.
Is dat iets waar je nu veel mee bezig bent? Vertel eens hoe je daar...
Nou, ik denk dat ik op school, toen we elkaar leren kennen... en ook heel de schoolperiode eigenlijk altijd heel erg bezig ben geweest met grappen.
Ja.
En gewoon met grappen. Is het grappig? Is het leuk? Mooie liedjes, verhalen. Natuurlijk wel toffe verhalen, maar totaal niet met... Is het geëngageerd of is het... dat was meer iets van ernaast. Dus dan maakte hij een verhaal en dan ging je daarna... die Obama-verkiezingen of Nederlandse politiek. En daar maakte hij dan wel eens een grap over, maar het ging er niet per se over. En toen, doordat ik een speech over politiek heb gegeven... en opeens in een hele... mezelf ook... in een soort opiniehoek gleed...
Ja.
Denk ik ook dat ik een tijd... veel te serieus ben geweest.
Ja.
Ik dacht, het moet nu allemaal heel serieus. En het moet echt ergens over gaan. Eigenlijk bij heel puberaal. Dat ik mezelf, denk ik, een tijdje ook wel te serieus heb genomen. Weet ik niet, of in ieder geval heb gedacht dat een soort idee van wat dan serieus en geëngageerd is. Terwijl je, dat is natuurlijk heel... Dat wordt al snel heel, eigenlijk ook heel truttig. Omdat het dan allemaal heel hoogdravend wordt, maar de boodschap helemaal niet overkomt. En het wordt... Je ontdekt gewoon ook door te toeren wat het doet als je gedachten in een goede grap zet. En je maakt
je merkt waarschijnlijk gewoon dat mensen in eerste instantie komen voor een leuke avond.
Ja.
Toch, is dat het?
Ja, nou ja, en ik vind ook, ik kom zelf ook in het theater omdat ik me wil verwonderen en omdat ik wil worden iets wil zien wat magisch en overweldigend is. Net zoals ik vind cabaret in die zin niet iets anders dan alsof ik de nieuwe roman van Jonathan Frentzen opensla of van Nicole Kraus. Dat lees ik ook om te verwonderen. Dat is misschien mijn worsteling ook, dat ik in het theater soms denk van, oh ja, ik zou dat ook willen, misschien is dat dan geen cabaret. Dat daar kan ik nog achter komen. Maar ik vind wel, we hebben bijvoorbeeld ooit een programmaatje gemaakt, Marcel en ik, op de toneelschool. Heeft Joep van het Hek ons begeleid en die mailde ons toen. En dat heb ik toen laatst gevonden. Toen snapte ik het eigenlijk pas. En daar stond, indien cabaret, wees grappig.
Ja.
En toen ik dat las vroeger, dacht ik van, ja, natuurlijk. Maar nu dacht ik van, oh ja, hij bedoelt natuurlijk, dat is de basis.
Dat is
waar het over gaat.
Ja.
En alles wat je daar...
En er zit natuurlijk een verschil in het begrijpen en het ervaren. Toen begreep je het waarschijnlijk. Toen dacht je, oh ja, inderdaad, Joep heeft gelijk. En nu
dacht ik, ja,
voel je, oh ja, shit.
Die cabaret, wees grappig.
Er moeten grappen in.
Ja.
Je schreef dat boek, Hart voor de Kunst. Je hield die speech op Malieveld. Toen kwam je ineens in dat... Jij zat even in het De Wereld Draait Door circuitje, toch?
Ja, na de roman vooral, Freds.
Oh ja, sorry. Na Freds 2000. Je zat ineens... Je was een bekende, je was op televisie.
Waarbij zegt
het, hoe was dat?
Alsof je klaarkomt bij het idee dat iemand op televisie komt.
Hoe is dat? Het lijkt mij zo heftig. Er wordt namelijk iets, als je tafelheer bent, er wordt iets van je verwacht. Je bent ineens opiniemaker. Toch?
Ja, ik weet niet of je per se meteen hoe het vooral is gegaan is, ik had dat boek. En het was echt gewoon een ideetje wat op een avond ontstond. Het was een soort avond van nieuwe leiders, heette dat. En maak een speech. En dan dacht ik, wat zou ik nou zeggen als... Ik ben zo vaak over politiek, want als ik nou me verkiesbaar zou stellen voor over 13 jaar. Natuurlijk een absurd idee, maar ik had die speech.
Het was een gedachte-experiment.
Ja, en toen gingen mensen daar heel erg om juichen. In een klein zaaltje, in een nog groot zaaltje, in de Melkweg. En toen werd het een boek. En met dat gedacht, vanuit dat gedachte-experiment, werd ik uitgenodigd bij Pauw en Witteman. Toen hield ik die speech met Marcel op de gitaar en een zingende quote van Obama. Dus ook dat je denkt, nou, volgens mij is de vorm, de theatraliteit daarvan nog wel duidelijk. En dan gaan opeens inderdaad allemaal deuren open.
Alles gaat open.
De volgende dag dan is het alle redacties aan de lijn van kranten en talkshows en magazines. En dan heb je eerst natuurlijk het gevoel van, oh, nou, wauw, tof, ik heb een mooi verhaal, leuk. En ook... Natuurlijk goed. De bekendheid is ook goed voor je werk.
Ja. Jij dacht, die zalen komen nu vol. Ja. Vught! Vught!
Vught! Dat 11 man in Vught, dat is...
Goorlen!
Die tijden zijn voorbij.
Zit helemaal vol.
Goorlen zit vol, ja. Nee, je denkt wel van... ik denk dat je niet eens echt denkt eigenlijk trouwens. Ik denk dat
het gaat
wel
zo.
Wow,
ja.
Het is toch bizar?
Is het allemaal aandacht-driven dan? Is het ego-streling?
Nou, dat is het sowieso.
Ja.
Maar het is wel, het begint natuurlijk absoluut bij... ik vond het heel tof wat ik gemaakt had.
Ja.
Ik was heel trots op wat ik gemaakt had. En ik wilde er iets mee vertellen. En ik vond het leuk dat... Ik had verwacht, dat boek dat komt... misschien wordt het eventjes gerecenseerd in de Leeuwarden Courant.
Ja.
En dat is het dan. En het nu begon het te vliegen.
Ja.
En aan het begin vond ik dat ook... Kon ik me daarin handhaven? Kon ik dat, maar al heel snel verdween dat theater eruit, de verbeelding.
Ja, ja,
dan ben je
ja.
opeens gewoon iemand die aan tafel zit
vertel,
en zijn mening geeft.
Vertel even wat je in je show vertelt. Dat je op een gegeven moment zat je aan tafel over sushi te praten.
Ik weet nog wel één moment dat ik mezelf op uitzending gemist terugzag met zo'n toosje van Robert Kranenburg of Johnny Boer in mijn mond. En toen hoorde ik mezelf zeggen, wat een heerlijke tonijn sashimi, Matthijs. En toen dacht ik, nou, dan is het onderweg... Dan nu is het onderweg...
Waar ging het mis? Waar ging het fout?
Het is onderweg toch wel iets misgegaan. Plus dat ik ook doodsbang was geworden van alle Twitter-haters. Die dachten ook, heel veel mensen van... Oh, die jongen die denkt echt dat hij premier kan worden. Maar het helemaal geen inhoud. En wat gaat hij dan doen aan het begrotingstekort? En wat is zijn partijprogramma? Dus het is... Eigenlijk moet ik altijd denken aan Being There. Een boek van Jerzy Kosinski.
Yeah.
Een film met Pieter Sellers. Van een tuinman die...
Het gaat vanzelf ineens.
TV komt en iedereen zegt, oh, wat bijzonder wat je te zeggen hebt. En het gaat met je aan de haal.
Je zei net over Twitter-haat. Ik heb ik had iets gevonden.
Niet nu Twitter-haat gaan op.
Nee, ik zag iets op geenstijl.nl. Dat eindigde met... Het was een bericht en dat eindigde... Haat is here to stay.
Oh, dat.
Met je stomme, rode trui. Ik zou heel hard gaan huilen. Hoe ging je daarmee om?
Nou, ik ben vastgelopen. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Weet je, ik was gewoon dezelfde jongen die jij kent. Die we,
grapjes over weer, Bas en Adriaan maken.
Ja, gewoon iemand die... Maar ook wel absoluut iemand die gewoon mooie shows wilde maken. En wilde opschudden, maar wel met humor en grappen. En ik was gewoon zelf ook wel iemand geworden opeens. Die hoogdravende columns schreef. En ook steeds harder ging praten.
Maar dan is het toch logisch, als je in de wereld red doorkomt, als je een mening hebt, als je zegt, ik wil minister-president worden in 2025, dan is het logisch toch dat je de wind tegenkrijgt?
Ja.
Maar dat had ik toch niet bedacht.
Ja. En volgens mij is het ook, iedereen die dit vak doet en in het publieke domein komt, heeft last van een zekere weerstand. En tegelijkertijd is het wel zo dat als je maar weet... als je zelf maar weet en ook... Kijk, als Theo Maassen daar zit, die gaat ook, vloog bijvoorbeeld uit de bocht een keer. Of,
met Patricia Paai.
Ja, maar dat, we weten wel, oh, dat is Theo Maassen. Dat is een cabaretier, die maakt voorstellen.
Ja, was nog niemand.
Er was nog helemaal niemand. Nee.
Had je genoeg zelfvertrouwen ook?
Nee.
Niet?
Nou ja, aan het begin dus wel. Ja, gek genoeg, omdat toen was ik heel onbevangen. Ja. Dus had ik daar een beetje zo van, wow, ik zit hier aan tafel, wat
iedereen
leuk.
Vindt me lief, ja.
En ik vertel wat ik maak en wat ik vind en wat ik denk. En dat was ook... Dat ging ook goed, alleen ik ben gewoon totaal dichtgeslagen. En dan, natuurlijk krijg je de wind tegen, dat is wat er gebeurt. Maar ik ben er heel angstig door geworden. Het heeft mij totaal verlamd, terwijl ik eigenlijk in het leven altijd over één ding heel zeker was. En dat is het maken.
Ja,
gewoon dingen
dat
maken.
Kan ik, dat vind ik leuk.
En de voorstelling is ook mislukt, die we toen gemaakt hebben.
Dus die eerste voorstelling
vind ik echt een mislukte voorstelling.
Lieve mensen uit Goorland, het spijt hem.
Het spijt me.
Ik kwam er laatst achter dat het nooit ophoudt. Ik hoorde van iemand die met Thomas Agda op een set stond. En dat Thomas Agda en Peter Heerschop met elkaar aan het praten waren. En dat Peter Heerschop tegen Thomas Agda zei... Gabia Guzman speelt 250 keer dit seizoen. En dat Thomas Agda zei... Oh, hoe krijgt hij het voor me zo vaak? En toen dacht ik... Oh, het gaat nooit ophouden. Hoe ver je ook... Ik had het laatst met René van Meurs... We hadden het over jaloezie en hij zei ook dat hij heel erg snel jaloers is. En zegt, ik wil doorbreken. En ik zo, hé, maar gast, je hebt altijd uitverkochte kleine zalen. En toen zei hij, ja, maar er is ook nog een middenzaal. Dus het houdt...
Ja, dat is ook het goede van de mens, toch? Dat je altijd weer... Want het gaat meer over ambitie, denk ik.
Kan dat je in de weg zitten, die ambitie?
Nee, kijk, ik ben heel gevoelig. Dat weet ik van mezelf. Dus ik heb bijvoorbeeld... wat mij verstandig lijkt, dat heb ik ook afgesproken. Mijn uitgever is nu ook, die begeleidt me een beetje. En,
Lebowski.
Oscar van Gelderen. En op het moment dat bijvoorbeeld dat boek uitkomt en ik zou die avond in de talkshow zitten, dan geef ik absoluut mijn Twitter aan Oscar in die weken daaromheen. Ik wil dan niet s'avonds op de mentions kijken en zeggen, wat is die Johan Frets toch een klootzak. Dat wil ik, dat eigenlijk zou ik het liefst helemaal niet meer willen doen. Überhaupt Twitter of vooral Twitter eigenlijk. Ja, gek genoeg vind ik, is dat toch het... Dat is het naarst.
Ben je veel met succes bezig? Hoe word ik succesvol? Ben je veel bezig met ik wil de top bereiken? Ik wil...
Ja, dat laatste wel. Ja, absoluut.
En wat is dan de top? Is de top volle zalen? Is de top goede kritieken? Is de top erbij horen?
Nou, dat heb ik wel wat je achter me gelaten. Dat steeds meer dat erbij horen. Want ik hoor nergens bij. Weet je, de cabaretiers zullen allemaal zeggen, oh ja, dat is die schrijver. De schrijvers zullen allemaal zeggen, oh, dat is die cabaretier die een boek schrijft. Ik ben zo hybride dat ik me inmiddels bij neer heb gelegd dat geen enkel wereldje gaat zeggen, oh, jij bent een van ons. En dat vind ik ook oké. Ik wil gewoon echt hele mooie dingen maken. En ik heb steeds vaker het gevoel van, als ik gewoon... Ik heb de vrijheid nu om financieel en qua rust en ruimte, tijd... Ik heb een prachtige vriendin die ook heel ambitieus is. Maar we hebben geen kinderen, we hebben geen koophuis. Weet je, we kunnen gewoon onze dromen najagen. Dat als je gewoon goed doorwerkt, dat het dan komt. En waar het eindigt, dat weet ik niet. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat het me kan lukken.
Ja.
Dat het me gaat lukken om in Carré te staan op een gegeven moment.
Hoe lang geef je jezelf daarin? Of heb je de datum afgesproken?
Nee, ik zou over 5 jaar...
2025.
Nou ja, dat is misschien wel een... Als je zou zeggen, ik ben nu 30... Ik zou wel op mijn 40ste als ik mezelf 10 jaar geef, dan dacht ik, ja, daar ben ik toch te ongeduldig voor, denk ik. Ik zou nu zeggen, ik wil over 5 jaar mijn publiek gevonden hebben.
Wanneer weet je of je je publiek hebt gevonden? Wanneer weet je, nu ben ik er. Nu ben ik waar ik wil zijn. Hè?
Nou, ik denk dat je, kijk, op het moment dat je nog echt naar zalen gaat, veel zalen voor 50 of 40 man en het niet opstijgt, dan weet je dat je, of het is dan nog niet goed genoeg, of je hebt je publiek nog niet gevonden. Of het is een combinatie, of het is nog net niet goed genoeg om er doorheen te poppen.
Ja.
Of het heeft meer aanloop nodig. Weet je, het bekende verhaal van Acta de Munnik, die in Frankrijk zaten en dachten, nou, laten we er maar mee stoppen. Ze werden door Villa BVD uitgenodigd van Barend
en
van Dorp.
En daar waren ze.
En het was de hit en the rest is history, weet je.
Heeft Thomas Acta niet ooit een keer gezegd, ik lag een keer in bad. En
ik lag een keer in bad. En toen kwam er een trein langs.
En dan ben ik opgesprongen.
Je moet alleen zorgen dat je...
Dat je op het goede moment op de trein springt.
Ja.
Dat heeft hij gezegd, toch?
Ja.
Ja, dat is wat je zegt. Hè.
Nou, ja.
Je moet fit blijven. Je moet zorgen dat je fit bent. Je moet zorgen... Ik ben er klaar voor. Mocht die trein langskomen, dan spring ik erop.
Nou, ja.
Die trein is bij jou al langs geweest, want je zat. Of niet?
Nee. Ik denk dat niet de trein
was. Was het de verkeerde trein? Ja. Was een soort...
Het was de trein naar Polen.
Dat was de Vira.
De Vira, ja, die kwam niet aan.
De DVD-Vira, daarmee ben je opgesprongen.
Of de Sprinter zonder wc. Weet je wel,
dat je de hele met een plas. Totdat je met Henk Kranenborg of weet iemand sushi zit te eten en denkt...
Wat een heerlijke tonijnsashimi.
Ik ga toch maar naar die andere terrein.
Ja, nee, het is denk ik... ik geloof gewoon heel erg in dat door je steeds minder aan te trekken van wat de ander vindt... En ook op een gegeven moment... Ik denk dat het ook goed is om net iets ouder te zijn. 30, weet je, weet een beetje... Ik weet zelf veel beter waar ik sta. Ik weet wat mijn valkuilen zijn. Nu voel ik de voedingsbodem om op te gaan bouwen. En ik denk dat de volgende show wel echt raak moet zijn. Dus,
ja, dat zeg je al. Dat vind ik zo, daar hebben wij het vaker over. Jij zegt dan altijd... Ik maak gewoon een nieuwe show. En dan denk ik... Oh, ik maak een nieuwe show, want ik wil het hier en hier met mensen over hebben. Jij kan dingen zeggen als... Zolang ik je ken... Dit moet hem zijn. Als deze show... Ik ga volgend seizoen in première met mijn nieuwe show. En
even de titel zeg.
Morgen klaart het op. Er zijn nog kaarten voor. Morgen in Goorlen zijn nog kaarten. Toen zei ik ga volgend seizoen in première met die voorstelling. En toen zei je, ja, want die moeten zijn. Daarmee moet je er binnen lopen. Zo denk ik helemaal niet. Maar jij denkt zo.
Ja, het moet in ieder geval weer een volgende stap zijn.
Ja, oké. Okay.
En door het in zekere zin heilig te verklaren voor jezelf als... ik denk dat wel. Ik denk wel dat alle grote kunst ontstaat omdat je denkt, dit is het belangrijkste. Dit moet het worden. Dit. En dan dat je alles van jezelf vergt. Dat je
maar daarin ben jij wel veranderd. Want ik weet nog, op de toneelschool was jij die romantische, soms wat bozige jongen. Hoe is die uitspraak? Kunst is lijden. Daar geloofde jij in. Jij dacht echt, oh, je moet er... Dat heb je nu niet.
Nee, dat heb ik niet.
Maar toch?
Nee, maar je moet wel alles ervoor geven. En dat is zo, dat is niet per se lijden. Dat is gewoon alles ervoor geven. Dat is gewoon in principe eigenlijk... dat het enige wat er op de wereld bestaat... is het voor mij het volgende boek. En daarna de volgende voorstelling.
Wat moet je goed kunnen om dat te doen wat jij doet?
Ik denk dat je op een gegeven moment erop moet vertrouwen... dat wat je bent, dus je of dat engagement is, of de thematiek, of de persoonlijkheid die je meebrengt, dat je dat meebrengt, dus dat je daar niet meer op hoeft te richten. Dat is voor mij een hele belangrijke. Weet je, de zanger van Radiohead heeft het ooit gezegd, Tom York, van ik wil nu een tijdje geen geëngageerde muziek teksten maken.
Ja.
Omdat ik weet dat ik geëngageerd ben, dus het wordt misschien nog wel veel geëngageerder, maar niet meer zo fucking letterlijk. Ja. Dat is het voor mij ook. Het ging over politicus in 2025 en nu, ik wil niet meer geëngageerde, ik wil niet dat je denkt, oh, dan gaan we naar die geëngageerde jongen toe.
U luistert nog steeds naar Pep Talk. En dit is de muzikale overgang naar het tweede gedeelte van het gesprek, waarbij ik met Johan Frets praat over preken, gemengd bloed en de loser proberen te zijn die je bent.
Ik voel me soms meer verwant met Typhoon en Fresco. En nou, misschien ook omdat ze zwart zijn.
en rappen.
En rappen, want dat ben ik natuurlijk al.
Nee. Wat dat doen ze. Wat Wat vind jij de rol van cabaret hier in Nederland?
Het mooie is dat het niks Nederlandser dan cabaret. Want je kan het aan niemand uitleggen. Als ik op reis ben, of al, alleen al in Duitsland of in Engeland. Je kan niet uitleggen wat cabaret is. Ze denken allemaal aan cabaret. Dat is het niet. Het is een Nederlandse vorm waar, vind ik, een theaterpersoonlijkheid zijn blik op de wereld geeft. Met gedachten, humor en daar hij wil, muzikaliteit. Dat is voor mij
cabaret is.
Een blik op de wereld van iemand.
Dat bestaat nergens anders dan in Nederland.
Niet op die manier, nee.
Komt dat doordat we uit een protestants... Is het Calvinisme?
Weet ik eigenlijk niet.
Maar het grappige is dat... en dat bedoel ik niet with no offense, zeggen ze in het Engels. Jij kan soms dominee-achtig prediken. Ja. Die speech op het Malieveld...
Was een preek, maar ook, met heel veel grappen.
En ja, een... maar dat is cabaret. Cabaret is toch een preek met grappen?
Ook, ik vind ook laatst, stond in een oudejaarsconferentie overzicht, schreef Joris Henket en Patrick van der Hanenberg, schreven over Dolf Jansen, ging dat geloof ik, en ging over dat het iets moralistisch was. En er stond, preken hoort echt niet meer in het theater thuis.
Ja.
En toen dacht ik, nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik snap, als ze tenminste bedoelen, wat ik hoop dat ze bedoelen, is van dat... clichématige, preken. Moralistische...
Ja.
Van... mensen die vluchtelingen... tegen zijn, die zijn inhumaan.
Ja.
Dat je dat zegt... en daarna ook doet, ja, dat is natuurlijk... dat kan echt niet meer, inderdaad. Maar een mooie preek... die je optilt, die je omver schudt... dat vind ik prachtig, dat doet Freek ook nog steeds. Met heel veel humor, maar... ja, ik vind dat dat wel weer wat meer mag, eigenlijk juist.
Je mag meer gepreekt
ja,
worden.
Ja, preach, man. Vertel wat je te vertellen hebt. Het is rock and roll. Het is, we gaan toch ook naar D'Angelo of Typhoon. Dat zijn ook preken.
Ja, ja.
Dat zijn fantastische, troostende, hoopvolle kunstvormen. Ik vind ook, af en toe daarom zeg ik ook wel eens, Fresco en Typhoon zijn misschien wel de Theo Maas en Hans Steeuw van deze tijd. In die zin dat ze zij echt over de tijd hebben. Ook met heel veel humor en poëzie. En zij hebben nu een publiek en zij vangen de tijd. Soms veel meer dan dat wij dat doen, vind ik, in het cabaret.
Ben jij iemand die denkt, de wereld staat in de fik, daar wil ik iets aan doen. Ik maak daar een voorstelling over, dat wordt de motor van mijn voorstelling. Of ben jij iemand dus die dat aan de kaak wil stellen, die wil zeggen, waarom gebeurt dit? Wat kunnen we eraan doen? Waarom doen we er niks aan? Of ben je iemand die mensen in het theater even... troost wil geven, het komt allemaal wel goed. Luister eens naar mijn kleinkunstliedje.
Ja, dat klinkt alsof dat de enige twee opties zijn.
Ja, dat is waar.
Ik denk dat het bij mij vaak heel erg toch vanuit persoonlijke fascinatie komt. Dus eerst was dat dus toen heel erg verhaal in politiek. Wat vind ik daarvan? Ik heb een speech. En dat is dan het vertrekpunt. Dus het is sowieso niet dat ik denk van... Als je echt een activist wilt zijn, dan moet je niet in het theater gaan staan, vind ik. Ik bedoel, theater kan wel. Je theater kan wel een activistische waarde hebben. Maar als je echt puur activisme wilt doen, dat is ook heel. Dat is namelijk zeggen, dit is het. En die kant moeten we op. Maar bijvoorbeeld, ik zal je nu een voorbeeld geven. Ik ben voor het eerst in Suriname geweest. Mijn moederland, dat heeft heel veel met me gedaan. Ik ben een roman aan het schrijven over Suriname, over gemengd bloed. En mijn idee is dan opeens, dat komt dan tot me van, oh, misschien zijn mensen met gemengd bloed wel de verzoeners van deze tijd.
Ja.
Want ik heb nazi-bloed en slavenbloed, of zoals wij thuis altijd zeiden, the best of both worlds. En dat leeft in mij. En ik snap vaak, daarom snappen mensen met gemengd bloed misschien minder snel waarom die tegenstellingen altijd zo onoverbrugbaar lijken. Waarom we zo hard en fel tegenover elkaar staan. Dat is een vertrekpunt. En dan begin ik dan nu, en dan denk ik, oh ja, maar het thema... identiteit, ras, grenzen. Dat is iets wat ontzettend speelt op dit moment.
Ja.
Dat is voor mij de associatie. Als ik zeg maar een voorstelling zou maken en de kapstok zou zijn... Johan gaat voor het eerst in zijn leven naar Suriname, naar zijn moederland.
Ja.
Ik ben er nog nooit geweest. Vroeger zei ik altijd, mama komt uit de Paramaribo. Dat is het vertrekpunt. En dan ondertussen kan ik vanuit daar heel erg vertellen over Nederland, over vluchtelingen, over... hoe we met elkaar omgaan. Met grappige verhalen. En dus voor mij werkt het vanuit de persoonlijke fascinatie. Dus ja. Maar vaak gaat dat dan uiteindelijk dus toch
want
wel...
Want daarmee is het gevoed, altijd.
Ja,
want
als het dat niet is...
Wat je eerder zei, dat engagement zit er toch wel. Dat gaat er toch wel uitkomen.
Ja, ik zou ook geen zin hebben... Je moet ook vaak denken, zou je er zelf zin in hebben? Ik zou echt geen zin hebben in een voorstelling... Als er stond, Johan Frits heeft een voorstelling gemaakt over de vluchtelingenproblematiek. En over culturele identiteit. Daar heb je toch geen zin in?
Nee.
Nee, maar wel, de gast gaat voor het eerst in zijn leven naar Suriname. Ja, ja. Dat is een halve Suriname, maar hij is eigenlijk nog nooit geweest. En wat zijn mensen van gemengd bloed in deze tijd? Er zijn steeds meer mensen met gemengd bloed.
Ging ik naar Doem naartoe. En er waren twee internationale stand-uppers. Mm-hmm. En die waren allebei twee Amerikanen.
Goed.
Ontzettend goed. Heel erg grappig en geestig. Het ging ook over Amerika en over de politiek en over ze hadden daar nu die, je kon heel veel geld winnen nu, nou, daar hadden ze het dan over. Er was één comedian die had een verhaal over dat hij een blanke man met een blanke vrouw in Londen, hadden ze een donker jongetje geadopteerd. Vervolgens had hij een heel verhaal daarover dat dan vrienden tegen hem zeiden, ga je hem op zijn 18e vertellen dat hij geadopteerd is? Ga je vertellen dat hij geadopteerd is? En toen zei hij, nee, we houden gewoon tot zijn 18e, halen we alle spiegels uit zijn leven. Wat denk je? Hoe kom je hierbij? Dat stuk bleef me het meest bij. Dat vond ik, die andere stukken waren net zo grappig als dat stuk. Maar dat
is pijn in.
Want daar zat, er zat pijn in van hem, maar daar zat ook iets in over hoe wij met adoptie omgaan. Hoe wij met...
Ras
omgaan. Ja. Hoe we met mensen omgaan die een donker kindje hebben terwijl ze zelf blank zijn. Hoe ga je om met de waarheid? Ga je de waarheid... Nee. Toen dacht ik, dat is wat cabaret of comedy of stand-up zo interessant maakt. Is dat je een persoonlijk verhaal iets zegt over deze tijd of heel iets zegt over die persoon.
Ja heel goed. Ja, en ook goed omdat het dus inderdaad ook heel grappig is. Dus dat is merk dat ik daar zelf nu ook achter kom. Van, oh ja, dat kan ik toch eigenlijk... Als ik gewoon niet heel de tijd bezig ben met... Het moet met serieus genomen worden. Of met hoogdraagdheid. Dan kom ik daar toch het vaak op uit. Met humor.
Nou, in die pijn zit natuurlijk de meeste humor ook.
Ja.
Als jij teruggaat naar Suriname en er ineens achterkomt... Wat je allemaal gemist hebt. Omdat je daar niet bent geweest. Dan ga je daar waarschijnlijk de meeste grappen over maken.
In mijn laatste voorstelling zat een quote die ooit Jurian van Dongen tegen mij gezegd heeft.
Mogen hij rust in vrede.
Mag hij rust in vrede. God bless his soul. Jurian van Dongen.
Ach, mooi werk heeft hij gedaan.
Ja, mooi werk, ja. Die zei ooit tegen mij, durf nou toch eens de loser te zijn die je bent.
Ja.
Dat is eigenlijk de sleutel voor alles.
Durf nou eens de loser te zijn die je bent. Maar ook dat kan je weer cultiveren.
Ja, dan
ook
moet
dat, ook dat kan je weer romantiseren.
Ja, dan wordt het jongensromantiek.
En dat wil je niet meer.
Nee, daar heb ik wel een beetje afscheid van genomen.
Op welke plek ben je het meest in je element? Ben je het meest in je element, nou, niet op een filmset, maar op een schouwburg of een conferentiezaal, een stand-up club, een concertzaal?
Ik denk een theaterzaal. Dat is toch wel zo. In ieder geval waar
Achter je bureau terwijl je een boek schrijft? Waar ben jij
het
meest?
Precies, voor mij begint...
Wat is thuis voor jou?
Als ik alles zou moeten opgeven, of als er echt iemand met een mes op mijn keel zou zeggen, je mag maar één ding doen, dan zou het schrijven zijn.
Ja.
Want alles begint bij schrijven en ik zie het ook niet als een verschil. Het ene verhaal leent zich meer voor een boek, het andere meer voor een column, het andere meer voor een lied, het andere meer voor een conferentie, maar het begint allemaal bij het schrijven.
Dit was de eerste aflevering van Pep Talk, waarbij ik praatte met Johan Frets, de loser die hij is. Ik dank u voor het luisteren en nodig u graag uit voor de tweede aflevering, waarbij ik praat met Henry van Loon.